Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Welkom, wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Hendrik, is dit een geluidsopname van jouw vakantie?
Nee, het is een hele oude opname uit de jaren 50, denk ik, van een genezingsritueel bij Zuid-Californische Indianen, waar een documentaire op YouTube over staat.
Okay.
En ik kwam er omdat ik wat research deed over psychedelica en de sjamaan, de soort medicijnman die meestal onder invloed van paddenstoelen of andere psychedelica contact heeft met de andere wereld, denken ze dan, en allerlei beelden ziet en ook de weg tot genezing van iemand ziet en dan vaak op spirituele wijze de ziekte uit iemand wegzuigt. En ik denk dat het geluid wat je hoort, was niet helemaal duidelijk, maar dat is de patiënt uit wie de ziekte wordt
weggezogen. Oh, dat was niet de sjamaan.
Nee, jammer, ik dacht dat jij het was omdat je zo zat te kermen omdat je onbehaarde apen miste.
Ja, het voelde wel zo, ja.
Ja, we zijn eventjes weg geweest, maar nu weer terug. Dat is heel fijn, vind ik. Ik heb er heel veel zin in. En misschien moeten we ook even gelijk noemen dat er een nieuw gezicht aan tafel zit.
Yes. Hoi. Echt onbehaard is hij niet.
Nee.
Een behaarde aap, ja. Voor de verandering.
Wil je even voorstellen?
Ja, ik ben Thomas Rup. Ik ben binnenland verslaggever van NRC en een groot fan van deze podcast. En ik hoor hier eigenlijk helemaal niet als niet-wetenschapsjournalist.
Nee, maar jij hoort hier om een andere reden, want dit belooft een geestverruimende aflevering te worden. En daar heb jij een speciale rol in straks.
Ja.
Maar eerst, Hendrik, kun jij alvast een tipje van de sluier oplichten waar we het vandaag over gaan hebben?
Ja, als ik het nu bekijk, dan is het eigenlijk een soort vervolg op aflevering 10 van vorig seizoen, de Out of Body Experience. Want het gaat heel erg over, het gaat natuurlijk ook een beetje over shamanen, dat komt dadelijk. Maar het gaat eigenlijk over wat gebeurt er eigenlijk als je psychedelica gebruikt en wat leert dat ons over wie we zijn. Dus dan zie je al hoe breed het is. De aanleiding is eigenlijk het boek van Michael Pollan, How to Change Your Mind, The New Science of Psychedelics. Dat is ook binnenkort vertaald. En dat gaat eigenlijk over de enorme verandering in het denken over LSD. Het was in de jaren 50 en 60 iets heel nieuws. Er werd serieus wetenschappelijk onderzoek gedaan. Toen is er enorme backlash gekomen dat het de moraliteit van de samenleving ondermijnde. En nu wordt het eigenlijk gezien als een heel mooi middel om te zien hoe we nu eigenlijk denken. En wat ons bewustzijn is. En daar komen we dadelijk op. Dadelijk vertelt Thomas ook zijn ervaringen daarmee. Dan heb ik het eigenlijk al verklapt waarom hij hier zit. Maar ik wil even...
Ik denk dat de slimme luisteraars dat dan misschien al hadden gededuceerd.
Waar het om gaat is, en dat is het vervolg ook een beetje op die out-of-body experience, is dat die psychedelica die verstoren eigenlijk de werking van de modellen in ons hoofd. Want we denken eigenlijk dat we een directe beleving van de wereld hebben, maar er zit eigenlijk altijd een model tussen.
En over welke drugs hebben we het allemaal dan? Want als je een joint rookt, valt dat niet onder psychedelica?
We hebben het nu over de klassieke psychedelica. Dat is eigenlijk LSD. ayahuasca, dat is dan ook weer een variant van psilocybin, ik moet het goed zeggen. Dat is de stof die in paddo's zit. Dat is eigenlijk het veld. Je hebt ook nog allerlei andere, mescaline werkt ook een beetje zo. Maar dit zijn stoffen die ook in het brein heel goed identificeerbaar zijn, omdat ze werken op het serotoninesysteem eigenlijk.
Oké, die stofjes, dat brein, die modellen, die gaan we allemaal nog aanraken straks. En een beetje verkennen met wat ze ons kunnen leren over onszelf en onszelf bewustzijn, als ik je goed begrijp. Maar eerst ben ik eigenlijk wel benieuwd naar het verhaal van onze gast. Thomas, hoe kwam ayahuasca op jouw pad? Kun je iets vertellen over hoe dat begon?
Ja, nou, ik hoorde het steeds meer om me heen. Van mensen die dat probeerden en die daar met de meest grootse en verheven verhalen van terugkwamen. Mensen die zeiden dat ze veranderd waren, rustiger, dat ze hun leven in perspectief hadden weten te plaatsen. En dat met behulp van een Indiaanse thee waar je keihard van zou gaan hallucineren. En het verbaasde me vooral dat het mensen waren die ik zelf helemaal niet de types acht hiervoor. Dus niet de mensen waarvan ik zou verwachten dat ze met dit soort dingen zouden experimenteren.
Dat is precies de ervaring die Pollen, die is een stuk ouder dan jij, beschrijft in zijn boek. Hoe die daartoe kwam. Hij was op een diner en er waren dus mensen die begonnen ineens, zoals jij dit nu ook vertelt, mensen er totaal niet van verwacht. Begonnen ineens te vertellen over hun ervaring met LSD en zo. En toen dacht hij, wat is hier aan de hand? En toen is hij gaan zoeken.
Ja, en dat is precies voor mij zo. En ik kwam ergens, ging het erover. Het was iemand, een jongen die een advocaat is. Zei van, ja, nee, dat heb ik ook laatst gedaan. En die was naar Bolivia gegaan en die had 2 weken in de jungle liggen hallucineren. En ik dacht, jij?
Oh, dat is lang.
Dus ik besloot er toen een stuk over te schrijven. Aanvankelijk over deze trend. En het bleek inderdaad bij Jelinek dat steeds meer Nederlanders dit probeerden.
Dat is al 3 jaar geleden, hè, dat je dat gedaan hebt.
Ja, 4 is het inmiddels bijna. Maar hoe meer mensen ik hierover sprak, want daar begon ik natuurlijk mee, kreeg eigenlijk steeds dezelfde zin terug. Namelijk, we kunnen het hier 8 uur over hebben, of 12 uur, maar je gaat het niet begrijpen als je het niet probeert. En uiteindelijk,
je werd nieuwsgierig, je werd getriggerd door al die verhalen.
Ik werd hartstikke nieuwsgierig en ik heb uiteindelijk zelfs aan de hoofdredactie van NRC nog toestemming gevraagd om voor de krant hier eens één...
Ja, dat vind ik ook terecht, want ik heb het wetboek van strafrecht nog even nageslagen, de wet. En je kunt 6 maanden gevangenisstraf krijgen als je middelen die op de eerste lijst staan, dat is de zwaarste druk, dat staat LSD ook nog altijd op en paddo's ook, als je er propaganda van maakt, tenzij het een educatief of wetenschappelijk doel heeft.
Nou, dan zitten wij veilig hier.
U luistert naar een educatieve wetenschappelijke podcast. Ja,
maar kun je daar iets over vertellen? Je hoeft er niet de handleiding te geven, maar hoe begin je? Google je dan gewoon naar ayahuasca shaman en bel je dan het eerste beste nummer wat je vindt op? Of gaat dat anders?
Nou, uiteindelijk is dit via gegaan. Dus via die ervaringsdeskundige die ik sprak, die bracht mij in contact. En eigenlijk leidden de meeste van deze mensen naar de spin in het web in Nederland, wiens naam ik hier al niet zal noemen.
En hoe stond je daarin? Dacht je, gaan we even doen?
Nou, ik was sceptisch, want vooral omdat er zo'n bijna religieuze component elke keer aan deze verhalen zit. Van mensen die echt zeiden van dat ze iets meer hebben gezien dan ze in hun dagelijkse leven ervoeren, die zich onderdeel voelden van een groter systeem, die een plek in de wereld ineens begrepen. Dat soort zinnen kreeg je dan op. Dus daar was ik wel een beetje beducht voor. En eerlijk gezegd ook wel een klein beetje, omdat ik toch argwanend was. Ik denk van, ja, stel nou dat dit inderdaad zoiets is, ga ik hier dan veranderd uitkomen? Misschien heb ik daar helemaal geen zin in om...
Want hoe blijvend is die verandering? Want het boek van Pollen heet How to Change Your Mind. Dat klinkt alsof het een soort echt levensveranderend effect heeft. Maar als je het dan hebt over die hallucinaties, denk ik, ja, maar dat is toch alleen op het moment. En daarna ga je weer terug naar je modelbrein.
Ja, ik vind het moeilijk te zeggen, maar ik denk dat het is, je ervaart iets wat je nooit eerder hebt ervaren en wat je eigenlijk ook niet voor mogelijk had geacht dat je dit kon ervaren. En ik denk dat dat misschien op sommige mensen wel een blijvend effect kan hebben.
Nou, kun je ons een beetje meenemen gewoon die tent in? Ben je in een tent geweest?
Ja. Dus uiteindelijk ben ik in contact gekomen met een sjamaan, zo noemde hij zichzelf ook. Dat is een Nederlander met lang grijs haar. Een witte man met grijs haar op zijn schouders en een Indianen hoed op. Die naar eigen zeggen in de jungle van Bolivia zelf een boom geplant heeft. En met de lianen van die boom en het schors zijn eigen ayahuasca thee brouwt. En hij heeft ergens in de bossen van Brabant een traditionele hutte, Maloka, nagebouwd. En dan moet je je voorstellen, zand op de vloer en dierenvellen langs de wanden en een groot haardvuur in het midden. En dan zat hij in zijn sjamaankleding voor dat haardvuur in een grote pan die thee te brouwen waar je de bladeren in zag drijven.
En zat je dan inderdaad tussen de advocaten en de bankiers?
Ja,
of?
Ja, letterlijk. Ja, ja, er was een directeur van een groot bedrijf, maar ook een postbode, een meisje dat in de shawarmazaak werkte, een paar studenten, een wetenschapper. Heel veel mensen uit het buitenland ook.
Okay.
Blijkbaar is in Nederland dit via het smartshop circuit, wat redelijk uniek is hier, makkelijker te verkrijgen.
Ja.
Dus er waren mensen die echt gewoon hier ingevlogen waren, speciaal voor deze ceremonie.
Ja.
Waren met 30 ongeveer.
Zo. En dan krijg je, gaat er dan een beker rond en dan krijg je een slok?
Ja, nou, je gaat er allemaal rond het haardvuur liggen. Je krijgt allemaal een matje. En daar al de eerste ijle voortekenen. Ook een plastic kotzakje en een rol wc-papier. Omdat de fysieke effecten, werd ik al gewaarschuwd, niet mals.
Ja, want het verschil met LSD, je wordt er behoorlijk ziek van ook.
Je wordt er doodziek van. Ja, nee, dus daar was ik wel voor gewaarschuwd. Maar elke keer als ik, want ik was natuurlijk hartstikke, ik was ook behoorlijk nerveus. En ik was aan het vroegen de hele tijd van, ja, wat gaat er nou zo mee gebeuren?
Maar, ja, en je had de taak om er een stuk over te schrijven, wat ook nogal...
Ja, ik was de enige met een bloknootje en een pen.
Naast nog, dat kotzakje.
Heel naïef naast mijn kotzakje, ja. Maar elke keer als ik wat meer hints probeerde te krijgen wat ik kon verwachten, zeiden ze van, nou ja, dat bepaalt de drank voor je. Dus daar werd ik ook niet heel veel rustiger van. Maar ja, wij lagen dus allemaal op vellen en de ceremonie begon en er werd wierook over ons heen geblazen. We moesten rauwe, pure tabak uit het tabaksblad zuigen. En toen één voor één naar de shaman en daar uit een houten... kelk kregen wij deze drank ayahuasca.
Het prachtig ritueel. Zo
ja, 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 ja. Bruine, bitter, zure compostdrank. ik merkte wel dat mijn handen een klein beetje trilden. Er werd iets uitgesproken in een taal die ik niet begreep. Maar ja, ik sloeg die achterover en ik wandelde eigenlijk terug naar mijn...
Dus je moest wel...
Ja, ik moest een stuk maken, maar ik werd toch gewaarschuwd door de shamanen. Dat was wel vrij serieus bedoeld, van probeer niet te veel om je heen te kijken en je bezighouden met wat anderen doen. Dat zou de ervaring nog vrij onplezant kunnen maken en dat merkte ik ook daarna.
Ja. Okay.
Maar ik ging liggen, nog steeds sceptisch en ik was de hele tijd erop beducht van ik ga elke ervaring die ik voel, ga ik onder de loep nemen en, kritisch benaderen om te kijken wat gebeurt hier nou eigenlijk. Maar heel snel begonnen mijn handen een klein beetje te gloeien. En toen mijn voeten. En toen hoorde ik dat haardvuur knapperen, knisperen. Toen werd er zachtjes muziek gemaakt door de shaman op de achtergrond. En ik kan het bijna niet anders beschrijven dan dat ik mijn ogen sloot. En eigenlijk door het wolkendek van mijn eigen bewustzijn aan het vallen was. Steeds dieper in mezelf. En ik denk, mijn inschatting van tijd verdween toen. Maar ik denk dat ik binnen een minuut of 20 totaal verdwenen was.
Oké, en... Als je zegt, jij bent verdwenen, er was geen Thomas meer op dat moment.
Ja, dat bedoel ik eigenlijk letterlijk zo. En dat is iets wat ik nooit eerder heb meegemaakt en sindsdien ook nooit meer heb ervaren. En dat is een van de overweldigendste ervaringen van mijn leven geweest. Ik verdween. Ik was helemaal weg.
En dan was een andere soort verdwijnen dan bijvoorbeeld wanneer je geconcentreerd iets aan het doen bent, dat je ook niet aan jezelf denkt.
Ja, totaal. Omdat mijn tegelijkertijd... Ja, ik vind het moeilijk te beschrijven, maar tegelijkertijd was mijn bewustzijn gigantisch. Ik had het gevoel dat ik elke cel in mijn lichaam de activiteit voelde. Ik voelde me verbonden met alles om me heen. Ik hoorde dat vuur. Ik voelde mezelf liggen op de aarde. En ik begon te denken van ik ben ook niks anders dan dat om me heen. Ik ben hetzelfde als het hout. Ik ben de eeuwigheid. Ik was hier altijd al. Ik leef. En tegelijkertijd... was ik niet Thomas. Ik had niet het gevoel dat ik een individu was. Ik had niet het gevoel dat ik waarnam. Het was bijna alsof ik losliet en een soort plasje werd dat uitvloeide over de omgeving om me heen. Zoals
je als je wakker wordt 's ochtends, dat je denkt, wie ben ik?
Het is, daar is het nog het meeste mee te vergelijken, maar dan keer 100, zeg maar, als je snoest. Dus dat je op je wekker hebt gedrukt en je draait je nog heel even om en je... ben je half bewust van dat je slaapt en je geniet ervan, maar tegelijkertijd ben je er ook niet. Daar had het een heel klein beetje leek het op, een soort gloeien in je borstkas.
Maar dit was dus overweldigend.
Ja, en aanvankelijk ontzettend prettig. Ik was me bewust van elke ademteug en je wordt er ook een klein beetje ingeluisterd. Je hoort die muziek op de achtergrond, de shamaan die zong. Er werd ook een mystieke ervaring opgeroepen. En ik merkte wel, mijn heldere moment, dat ik wel in een soort van clichés aan het denken was. Ik zag muurschilderingen op rotsen en het vuur dat zich daartegen aftrok. Ik zag mezelf rennen over prairies. Het past ook helemaal in het plaatje dat daar werd opgeroepen.
Maar dat vind ik interessant. Ja, dat vind ik echt leuk.
Het Neandertaalmoment.
Nou, maar omdat het blijkbaar is er dan toch iets met jouw verwachtingen. Ik bedoel, dat er schijnt toch iets van door. Van van jou.
Absoluut,
daarin.
Ja.
Want als jij nooit een prairie had gezien, dan had je misschien ook het beeld helemaal niet gehad.
Nee, ja, absoluut. En dat is iets wat ik later ook, moet ik eerlijk zeggen, constateerde. Niet op dat moment zelf. Dat ik toch al merkte dat de beelden die zich aan mijn geest en zelf voorbij trokken, eigenlijk redelijk clichématig waren.
Dus... Ja, maar dat vind ik zo interessant dat jij dat zo bijna verontschuldigend zegt. Omdat Michael Pollan, die heeft zelf ook een aantal van dat soort ervaringen. En die heeft met ontzettend veel mensen gesproken. En die beschrijft dat ook. De zekere gêne die jij nu ook hebt. Van ja, hij sprak dan met mensen. En dan had hij ook zelf die ervaring. Dat hij op een gegeven moment, het lijkt heel erg op hoe jij het vertelt. Tot de conclusie komt, alles is liefde. Alles is liefde. En dat hij dan bij wijze van spreken de volgende dag dacht. Ja, oké. Okay. En dan vertelde hij dat niet meer. Zei ja, dat... Dat verhaaltje ken ik wel, daar word ik heel veel liedjes over gemaakt. En dat zo'n enorm verschil is of je dat ten diepste ervaren hebt op die manier. Hè, dus dat concept wat iedereen kent, alles is liefde. Of dat je dat ervaren hebt, dat je dus één wordt met de prairie of whatever. Dan krijgt het een soort lading van de concept wat nergens mee te vergelijken is.
Maar dat heb ik soms een beetje als ik mediteer. Dan versmelt ik ook een beetje. Lijkt het daarop? Heb je wel eens gemediteerd?
Nee, ik heb daar geen ervaring mee. Maar de mensen die dus heel erg in dit circuit zitten, die vergelijken het meer daarmee. Zeg maar, het is eerder dat dan vergelijkbaar met een pilletje nemen op een festival.
Ja, ik, als je het hebt over, want we hebben het over hallucinaties. Maar het is niet zo'n lavalampachtige hallucinatie dat je alles vloeibaar ziet worden. En je had echt wel beelden. Als
het is reëel.
Ja, zeker. Alleen het... Ik heb wel een klein beetje ervaring met hallucineren. Ik had bijvoorbeeld als wel eens paddo's gebruikt. En dat is een hele andere ervaring. Want daar had ik het gevoel van, ik zie de wereld om me heen. Die komt op een andere manier bij mij binnen. En wat er hier gebeurde is dat er geen enkel verschil meer leek te zijn met de wereld om me heen en wat er in mijzelf gebeurde. En de momenten dat ik, zoals ik mezelf beloofd had, probeerde kritisch na te denken. Mezelf probeerde te herinneren aan wat ik aan het doen was. En misschien dat ik ook nog een stuk zou moeten schrijven. Dat waren de momenten dat het echt bijzonder onprettig was. Ja, okay. En ik heb echt angsten op die momenten doorstaan die ik ook sindsdien nooit meer heb gehad. En eigenlijk, ja, ik kan geen voorstelling van tijd maken. Maar na dat aanvankelijke euforische gedartel over historische, prehistorische vlakten... begonnen te merken dat er vooral mij heen aanvankelijk mensen heel erg ziek begonnen te worden. Dus er lag naast mij een Duitse man, grote kale man, die begon over te geven. Maar zo ontzettend hard over te geven dat ik wist niet wat ik meemaakte. En ik merkte dat ik mezelf echt moest dwingen met alle kracht die ik had om mijn ogen open te doen en naast me te kijken. En ik zag hem spartelen in die plastic zak.
Maar hoe ervoer je dat dan?
Want je bent één met het hout. Ben je dan ook één met dat braken wat er dan naast je gebeurt?
Nee, dat was doodeng was dat.
Okay.
Doodeng. Omdat ik op die momenten ineens mezelf bewust werd van waarneming. En ik merkte toen bij mijn hartslag begon te versnellen. En ik begon te zweten. En ik kreeg ijspegeltjes die mijn huid begonnen te priemen. En ik dacht, waar ben ik dan? En ik dacht, ik moet weer rustig worden. Ik moet me weer voelen zoals nou. En wat doe je dan normaal? Je gaat jezelf gerust praten. Dus ik zei, nee, je bent Thomas. Oh ja, ik ben Thomas, ja. En je ligt op de grond. En je ligt in deze tent. Ja, je bent een stuk aan het schrijven. Wie ben ik ook alweer? Waar zijn mijn handen? En ik merkte dat zodra ik mezelf bewust moet worden dat ik een individu was.
Ja.
Dat de paniek echt volledig
toesloeg. Omdat je geen griep meer had natuurlijk.
En ik begon misselijk te worden. En ik weet niet wat er dan eerst kwam. Zeg maar de fysieke ervaring van misselijkheid. Of de mentale ervaring van duisternis. Maar het werd... pikzwart in mijn hoofd.
En werd je dan gerustgesteld door de sjamaan of zo?
Nee, uiteindelijk heb ik mezelf gewoon mijn ogen weer gesloten en me weer laten gaan. En dan voelde ik mezelf weer uitvloeien.
Maar je moest je er ook echt aan overgeven dus?
Volledig.
Het was mentaal overgeven.
Het is echt een oefening en overgave. Ik had een beetje het gevoel, een soort van kermisattractie die keihard vooruit gaat. En ik kan wel een klein beetje om me heen kijken. Niet maar zodra ik ga proberen te sturen, dan gaat het helemaal mis.
Want eigenlijk het bewustzijn, dat zorgt voor een paniekaanval dan. Ja. Van, waar ben ik mee bezig? Ik verlies de controle. Maar
ik ben een individu. Ik besta, zeg maar. Ik ben iets anders dan de mensen om mij heen. En het idee dat ik zou moeten communiceren of dat ik een eigen entiteit ben, dat was een doodenge gedachte, omdat het gewoon niet zo voelt. Dus je bent jezelf de hele tijd aan herinneren dat je iets bent, iemand bent, terwijl je je voelt als alles.
Ja,
die wil ik eigenlijk wel even de stilte laten vallen. Ja. Oh, gewoon de plechtige stilte.
Ik moet het even uitleggen.
Ik moet er wel even bij zeggen, want ik hoor mezelf nu wouwen. Alleen, voor deze ervaring kon ik, als mensen dit soort dingen tegen me zeiden, zo hard met mijn ogen rollen dat ik er hoofdpijn van kreeg. Ja. En nog steeds wil ik ook hierna dat ik dit niet denk, dat dit de religieuze, verheven, goddelijke ervaring is die sommigen hiervan van krijgen. Maar het is onmiskenbaar een overweldigend gevoel.
Ja, en het is je dus, het is een ervaring die je is bijgebleven. Want je refereert ook naar van ik ben nooit meer zo bang geweest en ik heb me nooit meer zo gevoeld.
Ja.
Moet je nou uiteindelijk toch constateren dat het jou veranderd heeft? Of in ieder geval jouw kijk op jezelf of de wereld?
Dat weet ik niet, maar ik heb me wel in de periode daarna heb ik me heel... Ik voelde me anders. En het heeft, mijn ervaring duurde ongeveer 8-9 uur. En dat is echt 9 uur op de grond liggen. Afwisselend, wentelen, kreunen van een kilometer afstand. En denken dat ik misschien wel aan het doodgaan ben. En andere momenten die heel erg diepzinnig voelde. Ik heb jeugdherinneringen teruggehad. Ik rende weer door mijn ouderlijk huis. Ik was precies zo groot dat ik mijn kind op de eettafel kon leggen. Ik dacht na over mijn vrienden, mijn familie. En ook hele moeilijke dingen die voorbij kwamen, waarvan ik eigenlijk niet eens wist dat ik daarmee zat. En ik voelde alsof ik mezelf voor mezelf ook aan het verantwoorden was eigenlijk over wie ik was en wat ik deed. Ja, en
tijdens die hele sessie.
Tijdens die trip, zoals je het dan bijna onherbiedig zou noemen. En de momenten dat het om moeilijke onderwerpen ging, voelde ik me fysiek ook slechter. En daarna voelde ik ook een soort van opluchting. Dus ik had op dat moment het gevoel dat ik iets heel diepzinnig aan het doen was. En ik was er daarna ook wel echt even een paar dagen heel erg onder de indruk van. En niet alleen van ja, de kleuren die ik zag en hoe ontzettend ziek ik me gevoeld heb, maar eigenlijk ook waar ik allemaal aan gedacht heb.
Een soort existentiële gevoel die nog naijlt.
Ja, zeker.
Maar veel mensen doen dit ook. Kijk, jij deed het toch vanuit die nieuwsgierigheid als journalist. Maar heel veel mensen doen dit toch ook omdat ze een therapeutische ervaring willen hebben, die dan in die 8 uur durende hallucinatie aan ze wordt geopenbaard, toch?
Ja, absoluut. Er zat een vrouw, haar moeder was net overleden en zij wist niet hoe ze daarmee om moest gaan en zij deed dit om daar een antwoord op te vinden. En ik ging eigenlijk tegenovergesteld in. Ik zat namelijk helemaal niet te wachten op die diepe therapeutische ervaring. Ik wilde kritisch benaderen wat me overkwam, maar ik ontkwam er eigenlijk niet aan.
Nee.
Ook omdat je 9 uur lang in je eigen geest wordt opgesloten. Ja, alles wat erin zit, dat zal dan toch op een gegeven moment voorbij komen.
En heb je dat van die vrouw na afloop nog gehoord, hoe zij dat heeft ervaren?
Ja, zij, je wordt er dus echt hartstikke ziek van. Er waren soort rituele kotskuilen gegraven, versierd met totempalen. En zij vertelde mij later dat zij eigenlijk de hele avond bij die kotskuil had gezeten. Zich zo ziek had gevoeld dat ze echt dacht dat ze doodging. Maar ze was in tranen van opluchting, want ze zei dat ze tegelijkertijd ook diepe gesprekken met haar moeder had gevoerd. En ze zei niet dat ze dacht dat ze nou een lijntje met het hiernamaals had gelegd, maar meer de plek die haar moeder in haar vervulde. Ze was hartstikke opgelucht.
Ja. Ja, het is totaal set en setting.
Ja.
Dus de setting van zo'n ervaring, dus die shamanenomgeving, die totempalen, die muziek, dat zingen. Dat geeft een bepaalde sfeer, maar het is eigenlijk de set. En de setting is je eigen insteek daarmee. Dat is heel belangrijk hoe je dat gaat doen. En als je dus bij therapeuten komt die dat gebruiken, dan wil je eerst een paar dagen erover spreken en voorbereiden wat de doelen zijn. En dan heb je die ervaring. En dan is er vaak nog een gesprek achteraf om het allemaal een plaats te geven, omdat het vaak zo overweldigend is.
Ja, want denk je dat dit voor iedereen geschikt zou zijn? Want we hadden het in het begin al even over, wat was het, jaren 60, jaren 70, dat toen ook de angst was voor psychoses en zo. Stel dat je vatbaar bent voor psychoses, kun je dan ook dit doen? Of?
Nou, ik heb van tevoren sowieso heb ik wel een klein beetje gecheckt wat de risico's zijn. En dat zijn, als je vatbaar bent voor psychoses, het absoluut wat je niet moet doen.
Wordt het afgeraden, ja.
Ja.
Omdat het ligt niet aan die psychedelica. Maar als je bijvoorbeeld, wij spreken, daar gevoelig voor bent, en dat kan dan door familie erfelijkheid zijn. Dan kan bij wijze van spreken, als je vanaf een boot in het water valt, kun je ook in een psychose schieten. Iedere intense ervaring is dan gevaarlijk voor je eigenlijk. En dit is duidelijk intense ervaring.
En het is natuurlijk ook het onderscheid tussen wat echt is en reëel is en niet reëel is. Ja, dat is niet eens meer een issue. Je hebt daar totaal geen controle over. Dus dat lijkt me, als je daar vatbaar voor bent.
In de begintijd van de psychedelica in de jaren 50, toen dat in de wetenschap werd onderzocht, hadden ze ook een ander woord voor, wat ik even vergeten ben. Maar dat betekende eigenlijk psychose vergelijkend of zo. Dus toen dachten ze, nou hebben we voor psychiaters een middel. Ja. Dat als we dat geven, dan voelt het als een psychose. Bleek later allemaal toch ingewikkelder te zitten. Dus
maar ik vind het echt een super mooie, intense beschrijving van wat je hebt gegeven, van wat het doet. En wat me eigenlijk wel leuk lijkt, is als we nu eigenlijk een soort van jouw brein hier op tafel leggen en een beetje proberen uit te gaan vissen wat daarin is gebeurd, als je dat goed vindt.
Mijn hoofd, jullie ja. Hardblok.
Ja, precies. Nou, leg je hoofd maar
neer. Ja, leg hem maar neer.
Om een beetje aan het idee te wennen, is misschien leuk om nu het fragment van Michael Pollan, waarin die even samenvat wat eigenlijk zijn conclusies zijn over de rebooting of the brain.
And the feeling among the scientists is that these chemicals allow us to essentially reboot the brain. All those kind of deep grooves that lock us into patterns of both thought and behavior are dissolved and temporarily suspended in a way that allows us to break those patterns.
De gewone patronen van het denken en het gedrag die worden verstoord. Dat is eigenlijk de kern van wat er gebeurt in het brein. Dat is natuurlijk makkelijk gezegd. Maar er ligt ook wel wat onderzoek onder. Misschien is het belangrijk om even te zeggen dat die LSD, DMT, dat is een afkorting.
Ja, DMT is dimethyltryptamine.
Maar dat is eigenlijk wat er in ayahuasca zit.
Ja, dat is wat in ayahuasca zit. En je noemde het aan het begin al heel even volgens mij. Het is een molecuul dat heel veel lijkt op serotonine. Dat kun je ook horen, want de andere naam voor serotonine is 5-hydroxytryptamine.
Ja, dus die tryptamine. Misschien even gelijk erbij zeggen dat stoffen die in paddo's zit, psilocybin of cibine, dat behoort tot dezelfde categorie. Ja. Dus dat zijn de klassieke psychedelica. Die zitten allemaal in die serotoninehoek.
Ja. Met serotonine heeft iedereen toch altijd die associatie geluksstof.
Zeker.
Maar wat Thomas net omschreef, klonk niet onverdeeld gelukkig.
Nee, en dat is eigenlijk, er is een net heel mooi een maand geleden een groot overzicht uitgekomen van wat weten we nou eigenlijk van DMT en hoe het zich gedraagt. En bindt het aan dezelfde receptoren in het brein als serotonine? En voor een deel is het antwoord ja, alleen het probleem is een beetje, er is zo weinig onderzoek naar gedaan dat ze niet kunnen voorspellen van nou, als dit stofje daar bindt, dan krijg je zo'n diepe ervaring. Dus ze zien dat het een soortgelijk bindingsprofiel, noemen ze dat dan, heeft als serotonine. Dus het zou dezelfde celletjes aanraken, zeg maar, in je brein. Maar het is niet dat je daarnaar kan kijken en zeggen van oh, en dus geeft het een hallucinatie. Ja. Want van serotonine weten we dat niet doet.
We weten eigenlijk zo ontzettend weinig van het brein dat het ook vaak op goed geluk komen dit soort dingen eruit. En serotonine is een stof die in het brein als een soort neurotransmitter werkt, een soort die activeert allerlei cellen. Maar op zoveel verschillende gebieden, als je die uitwerkingen ziet van serotonine, waar dat allemaal ingrijpt en in welk systeem. Het is bijna onbegrijpelijk ingewikkeld balanssysteem en tegenwerkingen.
Dus het is ook het stofje dat je darmen werkend houdt, bijvoorbeeld, serotonine.
Ja,
dat is weer een bijrol.
Dus eigenlijk alles
of een hoofdrol als je vanuit de darmen bekijkt.
Dus alles wat we nu gaan zeggen over het brein, dat staat eigenlijk tussen aanhalingstekens. Want het is heel makkelijk om grote dingen te zeggen, maar het is allemaal tastenderwijs op grond van een aantal onderzoek. Maar wat wel leuk is om te vertellen, is dat ze dus, wat is het, 20 jaar geleden, dat is misschien ook echt ook weer een begin van dat onderzoek, nieuwe onderzoek naar LSD en DMT, is dat, dat was echt vrij knap. Ze hebben dus een stof gebruikt die receptor tegenwerkt. Dus dat is ketanserine, dat doet er eigenlijk niet zoveel toe. En dus dat blokkeert dan die serotonine-receptoren. Toen hebben ze mensen paddo's gegeven, psilocybine. En er gebeurde niks. Dus dat is een hele duidelijk feit dat je dus weet, het werkt op dat systeem.
Wat ook nog goed is om te vertellen over DMT, denk ik, is dat het een lichaamseigen stof is.
Ja.
Ja, want dat is dat DMT, dat stofje, wordt in de mensen die ik spreek en die hiermee bezig zijn, bijna als een soort van scheikundige verantwoording gebruikt om dat verhevene te verklaren. Want wat ik begreep van al die mensen zeggen van nou, dit is de stof die vrijkomt als je doodgaat. De reden dat je leven aan je verblijf flitst, dat je de tunnel inglijdt.
Maar het is alleen, stof, het is alleen bij ratten. Alleen bij ratten aangetoond, volgens mij.
Nou, het is wel heel goed om te zeggen waar dit vandaan komt. Want Rick Strassman, die heeft in de jaren 90 heel veel onderzoek gedaan aan DMT. Gewoon vanuit wetenschappers, zo'n experiment wat je net ook beschrijft. Maar hij heeft in 2011, geloof ik, heeft hij een documentaire gemaakt. DMT, The Spirit Molecule.
This is the story of DMT, or dimethyltryptamine. A simple compound found throughout nature which has profound effects on human consciousness.
En daar komen dit soort ideeën, die kun je eigenlijk daarnaartoe traceren. Van, er is dan een kliertje aan de onderkant van je brein, de pijnappelklier heet die. Het is een heel klein dingetje, stel niks voor. En daar wordt dan, dat wordt dan gezien als de bron van dat DMT. En inderdaad, dan vertelt die Strassman dat hij denkt van, nou ja, mensen die een bijna doodervaring hebben, dan gaat dat kliertje ineens werken. En dat overspoelt je lijf met DMT. En dan heb je dus zo'n soort ervaring.
Maar dat is een theorie. Want het dat is volgens mij nog nooit bij mensen aangetoond.
En het is een hele. Daarom is het wel goed om dit even te noemen. Het is een hele onwaarschijnlijke theorie. Het pijnappelkliertje is echt een truttig dingetje. Het weegt 200 milligram. Zijn voornaamste functie, zover we weten, is het maken van melatonine. En dat doet het een paar microgram per dag. Melatonine speelt een rol in ons slaapmetabolisme bijvoorbeeld. En eigenlijk is er geen manier waarop dat kliertje zoveel DMT kan maken dat je die ervaring krijgt die jij nou net hebt beschreven. Het is, als je kijkt naar de reactiechemie, is het onmogelijk dat kleine dingetje dat voor elkaar speelt.
Maar het is wel grappig, want er zit dus ook weer 300 jaar geschiedenis of nog meer bij, omdat de pijnappelklier was volgens Descartes in de 17e eeuw het punt waarop geest en materie elkaar raakten. Ja. Die had twee werelden, geest en materie. Het moest ergens natuurlijk een connectie zijn, want anders kun je je handen niet bewegen. Ja. Nou, dat zou dan via de pijnappel, waarom dat is, weet jij niet.
Ik heb gelezen dat zelfs de oude Egyptenaren gaan terug naar die pijnappelklier. En de Hindoes hebben daar ideeën over. Maar wat je dus, denk ik, wat je dus een beetje ziet gebeuren, is dat dit soort ideeën die dus al bestaan, die worden dan wordt dat molecuul ontdekt. En die worden dan met elkaar verbonden op een manier die niet helemaal wetenschappelijk verantwoord is.
We hebben dus het hoofd van Thomas. Even, die pijnappelklier, dat is niet de heilige graal. Maar wat er dus eigenlijk gebeurt, hij drinkt die thee. En vervolgens de werkzame stof bindt zich aan de receptoren die normaal gesproken serotonine.
Speciale receptoren op bepaalde plekken. Ja.
Nog één stapje hiervoor, want ayahuasca is eigenlijk een soort twee componenten thee. Als je alleen DMT zou inslikken, dan doet dat niks. Omdat we hebben enzymen in onze maag-darmstelsel die dat heel snel afbreken. Oh, okay. Dus de enige reden dat het werkt is omdat het dat enzym remt. En dat is eigenlijk hetzelfde stofje als waar veel antidepressieven op gebaseerd zijn.
Ja, het klopt. Je hebt DMT kan ook gesynthetiseerd worden. Dan kan je het roken.
Ja.
En dat is dus ook vrij populair. Dat wordt de businessman's lunch trip genoemd. Omdat je in je lunch een verheven ervaring van een paar minuten zou kunnen hebben. Het wordt dus heel snel afgebroken. En wat die sjamaan zei, is die liaan die door de thee roerde. Daar zou dan een zogeheten MOA-blokker in zitten.
Klopt.
En die zorgt ervoor dat stofje, die DMT volgens hem, die normaal in seconden bijna wordt afgebroken, nu dus urenlang actief kan zijn.
Ik denk dat het trouwens een MAO-blokker is, maar dat is
MAO, toch?
Wetenschappelijke naam is altijd een probleem. Ja.
Je hebt helemaal gelijk. Want als je het dus rookt of snuift, dat kan volgens mij ook, dan heb je die hele, eigenlijk in die 20, 30 minuten heb jij, wat jij over 9 uur had, weet je, die langzame afgifte van iets wat je hebt ingeslikt en wat dan langzaam aan je bloed wordt afgegeven, dat komt dan ineens binnen. Dus binnen 2 minuten ben je waar jij zat. En na een half uur ben je er ook weer uit.
En je hoeft niet te kotsen, wat wel handig is als je een net pak hebt als zakenman.
Het is wel goed praktisch gedacht,
Even tussen de vergaderingen.
Maar goed, wat gebeurde er nou in het hoofd van Thomas? Dat zullen we natuurlijk nooit weten. Maar er is volgens mij een jaar of 7 geleden al, of iets korter geleden, vrij recent, Robin Carhart Harris, een hele interessante Engelse onderzoeker, die heeft mensen in de MRI-scanner gelegd die paddo's hadden gegeten, psilocybine. Dus die ging dan kijken wat er gebeurde. En je hebt het beschreven wat er gebeurt. Het is alsof je hoofd of je geest explodeert eigenlijk. En wat zie je in die scanner? Dat was echt een totale verrassing. Minder activiteit. Het brein vertoonde minder activiteit.
Terwijl alles wat Thomas beschrijft, verwacht je een soort brein dat zich uitstrekt en overal alles even.
Dus je kent die plaatjes
oplicht.
Wel, van die oplichtende foto's zijn het dan. Dat je ziet waar de meeste zuurstof wordt verbruikt. Dat is dan de maat voor hersenactiviteit. En dat was dus minder.
Maar dat is ook wel weer logisch als jij had in het begin over dat hele model dat je normaal voor jezelf toch een beetje bouwt om alles te kunnen begrijpen. En je brein hoeft een stuk minder werk te verrichten dan, toch?
Precies. Dat is het raadsel opgelost. En toen zijn ze gaan zoeken, waar zit dat dan? En toen kwamen ze bij, ik heb weer een afkorting.
Wacht even, dit gaat even net één stapje te snel voor mij. Want Gemma heeft het opgelost, maar ik zit nog een stapje achter.
Nou,
wat Gemma zegt is dat normaal staat je brein aan en is het allemaal aan het filteren.
Ja.
En dat schakel je uit.
Ja. Nou, ik kan jouw raadsel oplossen door te vertellen wat ze nu precies gevonden hebben.
Ja.
Wat was er minder eigenlijk? En dan blijkt dat het default mode netwerk te zijn. Dat is een vrij technische term. En dat zijn een stuk of 10 hersendelen. Je kan ze opsommen, maar dat heeft niet zoveel zin. Er zitten iets prefrontaal, er zit parietaal, temporaal, zo'n heel netwerk door het hele brein, wat dan in hetzelfde ritme vuurt. Dus dan zie je dat het bij elkaar zit. Zo gaat dat in het brein. Het zijn alfagolven. Dat doet er eigenlijk ook niet zoveel toe. Het is één netwerk.
En dit is de normale situatie.
Dus de normale situatie.
Dat gebeurt nu bij jou, bij mij, bij Thomas.
Het is een heel interessant netwerk, wat pas 15 jaar geleden ontdekt is. En dat is actief wanneer je niets doet. Dus dat is het grote denkertje in je hoofd eigenlijk. En als je dus heel geconcentreerd bezig bent met iets, je aandacht wordt getrokken door iets, dan wordt het minder. En dan gaat bijvoorbeeld het visuele gedeelte gaat heel erg aan. En dan geeft er dan ruimte toe en dan komt het weer terug. Het wordt gezien als zeg maar de dirigent van het brein. Dus dat is zeg maar het centrale gedeelte wat coördineert.
Want het is een model.
Dat is een model
van het brein.
Er zijn allerlei redenen om aan te nemen dat dat zo is. Maar ja, er zullen breinwetenschappers die het er helemaal niet mee eens zijn. Die discussie heb ik verder niet onderzocht. Maar die is er ongetwijfeld. Maar dit is wel het netwerk wat voortdurend terugkomt als het gaat over het effect van psychedelica. Dat door dat serotonine gevoelige layer 5 pyramid cells, die gaan dan anders vuren. Die zijn gevoelig voor serotonine en die verstoren dan eigenlijk dat netwerk. En dat netwerk, dat is dus de centrale dirigent van het orkest van je brein. En wat je ook echt op die hersenscans ziet, en je ziet dan dat dat gedeelte wordt kleiner en alle andere dingen, die gaan eigenlijk een beetje voor zichzelf beginnen. Dus die staan minder onder controle van het centrale gedeelte. En dan moet je dus weten, en dat is wat jij ook net zei, Gemma, over die modellen in je hoofd, of hoe je het ook alweer zei, dat is dat als je dingen waarneemt, dat is al veel langer bekend uit hersenonderzoek en ook precieze analyse van de zenuwbanen, dat er eigenlijk bij een kikker, bij wijze van spreken, als die iets ziet, er wordt gewoon naar boven gestuurd en die hapt als het een vlieg is en anders doet die niks. Dat is vrij simpel. Maar bij hogere dieren en bij de mens in extreme mate is er eigenlijk heel gek een centrale download naar de hersendelen die de perceptie doen en een relatief kleine upload. En het model wat daarin zit, is dat er eigenlijk centraal wordt er een model gecreëerd van de werkelijkheid. Ik heb bijvoorbeeld vanochtend even zitten oefenen, toen ik in de trein zat hier naartoe, dacht ik, hoe ervaar ik nu eigenlijk? Dus ik zag wel dat er allerlei boerderijen en bomen en de trein die er langskwam. Maar als je nou heel goed nadenkt wat je nu eigenlijk ervaart, je ziet eigenlijk vage vlekken. Dat is een beetje overdreven gezegd.
Dat is gewoon wat je op je netvlies komt.
Ja, je ziet wel van alles, maar je denkt, oh ja, dat is een trein. Oh ja, dat is een boerderij. Oh ja, dat is een boom. Oh ja, dat is dat. Onmiddellijk plak je er van alles op. En je kunt bij wijze van spreken voorstellen dat je op een buitenaardse planeet bent. Dat je dus denkt, ik ben heel erg anders. Zoals de dichter K. Schippers was. Als dit Ierland was, zou ik beter kijken. Want dan ben je op vakantie, dan kijk je vaak veel beter. Want dan staat je categorie, ding staat verder open. En dan denk je, nou, misschien is het wel niet wat ik deed. Misschien is het wel geen oud vrouwtje, maar is het een eng beest of zo.
Ja, dan vallen die, dat soort dingen vallen meer op.
Ja,
want dit is hoe het normaal werkt. En dan is het verleidelijk om nu te zeggen dat wat Thomas net beschreef, van dat hij er niet meer was, die centrale dirigent die jij net benoemde.
Ja. En dat is dus ook wat voortdurend wordt gezegd. Dat is niet,
die staat dan uit, echt.
Dat is niet die Carhart Harris alleen. Dat zijn allerlei onderzoekers die zich ermee bezighouden. Die komen voortdurend op dat bijna Freudiaanse beeld. Die Carhart Harris is ook eigenlijk een Freudiaan. Er zit altijd van alles achter ook. Dat je een centraal ego hebt die het onbewuste controleert. En dus ook op een hele effectieve manier. Want je moet natuurlijk heel snel kunnen reageren wat je ziet. Als ik in de trein naar buiten kijk en ik moet ieder grassprietje onafhankelijk bekijken wat het eigenlijk is. Nee, in één keer plak ik er het woord weide op.
Hier hebben we
kijk
ook
er niet eens naar.
In die geheugenpodcast van ons hebben we er ook wel over gehad dat je bijvoorbeeld soms op de automatische piloot een bepaalde route fietst, omdat je dat allemaal al weet. En dat je achteraf ook niet meer denkt van, oh, ben ik nou daar naar links gegaan? Ik bedoel.
Dus in het gedachte-experiment, omdat Thomas zichzelf zo dus wel heeft opengezet eigenlijk voor elke gaspriet en elke...
Ja, die spirit molecule, die heeft dus dat systeem uit balans gebracht, waardoor je eigenlijk zou kunnen zeggen dat het model wat gedownload wordt naar de zintuigen, van dit zie je, en als het niet is wat je ziet, dan geef je me even een seintje. Dus je zegt van, ik wil alleen maar gewaarschuwd worden als er iets geks is. Dat is dat je bijvoorbeeld ineens in je ooghoek iets ziet bewegen waar je het niet verwacht.
Er staat ineens iemand achter je en dan
kijk je om.
Ja. Maar Okay. Thomas, ja. kun jij hier iets mee?
Ja, nou, het is dat je begon over dat ego, zeg maar, wat uitgeschakeld wordt. En dat vind ik een hele interessante.
Nou ja, uitgeschakeld minder, hè. Het is altijd relatief. Het is natuurlijk niet zo... Ik geloof dat ayahuasca gaat heel ver. En dan kun je ook echt het gevoel hebben dat je dood bent. Wat een hele rare ervaring is, ja. Natuurlijk. En dat is dan ook weer het verhaal wat dat restje van dat centrale systeem ervan maakt. Want die krijgt ineens van alles binnen en die moet daar iets van doen. En we hebben in de vorige seizoen hebben we die aflevering gehad dat je dan ineens tegen het plafond zit. Als het brein denkt, ja, het is eigenlijk het enige wat ik nog ervan kan maken. Dan doen we dat maar.
Ja.
En zo is dat natuurlijk ook. Als dat ego zwak is, dan ja.
Want ik denk dat dat de reden is dat mensen van deze trips weglopen met zo'n verheven goddelijk gevoel. Omdat je ego is weg, dus je hebt het gevoel dat je niet meer bestaat. Maar iets stuurt jou langs die herinneringen. Iets geeft die ervaringen binnen. Iets zorgt ervoor dat je tegelijk, terwijl jij er niet meer bent, al die extreme sensaties ondergaat. En ik denk dat het dan heel verleidelijk is om te denken dat dat dan een kracht van buitenaf is. Die dan sommigen een god zullen noemen. Of het universum. Of machine-elven. Als je er,
ja, die komen ook vaak terug.
Machine-elven?
Altijd een machine-elven.
Ja.
Het woord machine-elven. Ja. Lucas en jij lijken te weten wat het is.
Dat kunnen we niet zo droogjes benoemen zonder dat
toe te lichten. Dit kunnen we niet zomaar laten passeren.
Nu loopt het uit de hand.
Het is een gedeelde ervaring, is het die mensen zeggen te hebben. En ik begrijp ook wel waar die vandaan komt. Is als je ver genoeg in die trip komt, dan heb je op een gegeven moment voel je de aanwezigheid van iets. En iemand heeft daar ooit de term machine-elven voor gemunt.
Het is,
maar het zijn een soort wezens die, die jou meesleuren, meevoeren.
Het is het gevoel ook, wat ik dan heb gelezen, want ik heb de ervaring zelf niet, maar dat je geobserveerd wordt misschien, of dat, dat je in de gaten gehouden wordt. En dat wordt dan met machine-elven, zeg maar.
Maar dat is ook
beschermengels, maar ook het kan ook natuurlijk de andere kant.
De demon zijn.
Ja, en ik herken dat gevoel, want ik had zelf. Ze waren er dingen waar ik helemaal niet over na wilde denken. Of ik dacht, nou, misschien moet ik hier eens over gaan denken. En dat was onmogelijk. En het voelde als keiharde dwang. Ja. Alsof ik bij mijn strot gegrepen werd van nee, dit doet dat. En dat voelde inderdaad als iets externs. Maar
advies is dan ook altijd om daar doorheen te gaan.
Precies.
Want je moet er doorheen.
Door
dus als je er tegen verzet, dan wordt het alleen maar erger.
Alleen ik denk dat mensen onderschatten dat je dat alsnog zelf bent die dat doet.
Natuurlijk.
Omdat je het gevoel hebt dat je ego er niet is, denk je dat jij niet bestaat. Maar
je ego, dat onbewuste, dat is ook deel van jezelf natuurlijk.
Ja.
Het is gewoon één grote persoonlijkheid en jezelf kijk je vooral naar die modellen en die worden dan verstoord.
Gemma?
Wat ik me afvraag is, jij omschrijft nu die hele heftige ervaring. En ik denk nog steeds, toen ik eenmaal over DMT hoorde, kun je het niet een soort light versie? Waarom moet het allemaal zo groot?
Nou ja, dat is wel een van de kwesties. Is dat wat er met DMT gebeurt als je ayahuasca als je drookt of als je het snuift, volgens mij. Is dat het zo'n overdosis is. Het heeft bijna niks meer te maken met wat DMT normaal gesproken. En we weten dus niet wat het precies doet, maar wat het normaal gesproken in ons lichaam zou doen. Dus in dat recente overzichtsartikel, daar was ook zo'n soort oproep voor. Van laten we nou gaan proberen om dat een beetje terug te schroeven. Wat gebeurt als we mensen een heel klein beetje DMT geven? En dat lijkt een beetje op dezelfde discussie die heb je nu met LSD. Met
paldo's.
Met microdoseringen. Ja.
Maar het onderzoek is ook al wel gedaan. In de jaren 60 ook, van verschillende doseringen. En je kunt dan scoren. En dan,
maar toch,
soms kom je in die mystieke hoek, maar soms ook niet.
Er is veel te weinig onderzoek.
Ja, en dat is natuurlijk wel zo. Ja.
Ja, en dat heeft toch te maken met, nou ja, dat het in de jaren 70 op zoveel lijsten van verboden stoffen is gezet. Ja. Eerst door de Verenigde Staten, daarna door de VN. Dat heeft dat onderzoek daarna wel echt gefnuikt.
Ja.
En,
nee, dat is absoluut waar. Want het viel mij ook op dat als je naar de wetenschappelijke literatuur kijkt, dan zie je dat eigenlijk de laatste jaren een soort explosie van stukken en onderzoeken en reviews, het mag weer.
Ja.
En het is ook weer gezuiverd van die underground cultuur eigenlijk. Want nu is het echt bijna clean bewustzijnsonderzoek.
Ja. En de analogie die deze auteur maakte, ik ga hem toch even noemen, Stephen Barker, is morfineachtige stoffen hebben ons heel erg veel geleerd over hoe pijn werkt, normaal gesproken, in ons lichaam. Hè? Dus die opioïde stoffen, die zijn heel erg nuttig geweest. Alleen die hallucinogene stoffen, die hebben we eigenlijk laten liggen. Terwijl die ons juist heel veel kunnen leren over ons zelfbewustzijn en hoe dat werkt.
Dat is wel een mooie geschiedenis die je overal op internet kunt lezen. Het is dus in de jaren 40 ontdekt, LSD. En toen hebben ze ook heel snel die paddo's ook.
Hoe is LSD ontdekt? Want we weten nu DMT of nou ayahuasca is liaanschors, paddo's, paddenstoelen en LSD.
Is eigenlijk ook een paddenstoel. Het is een variant van een oude hallucinogene stof moederkoorn. Dat is een soort schimmel die op tarwe en graan werkt. En dat is ook wel interessant, want heel veel religieuze uitbarstingen. En dit is volgens mij de jaren 50 van de 18e eeuw in Papendrecht, dat soort religieuze gekte ontstaan. En dat wordt toch wel vrij goed toegewezen aan bedorven graan. Dat mensen ineens de gekste dingen. En als je niet weet, dan denk je, er staat echt een engel voor de deur. En ik moet nu de wereld redden. En dit nog. Het is in 1951.
Arme Papendrechters.
Ja, in 1951 was het in Pont Saint-Esprit. Perfecte naam, de brug van de Heilige Geest. Het is bijna niet te geloven dat het in dat dorpje gebeurde.
Nee, maar daar
is
het dorp ook een nieuwe naam gegeven, ja, denk ik.
Is ook een uitbraak geweest. En daar heb ik nog even naar gekeken. Er was dan een arbeider, Gabriel Validier. Die had ook van dat bedorven brood gegeten. Die schreeuwde, ik ben dood. Mijn hoofd is van koper. Ik heb slangen in mijn maag. Een 11-jarige jongen probeerde zijn moeder te doden. Echt totale gekte. En er zijn ook geruchten dat het LSD proefnemingen waren van de CIA... Goed, die dan dachten, even kijken of we dat als wapen kunnen. Lijkt me heel onwaarschijnlijk. Maar goed, er zijn mensen die dat serieus geloven.
Nou ja, je zit natuurlijk al snel in de conspiracy hoek met mensen die zich, nou ja, goed, openstaan voor
bedorven
voor
graan. Ja. Mensen kijken.
Maar als ze nou gewoon, als ze in de jaren 50 die mensen, als die gewoon de Lion King hadden gekeken, net zoals Thomas toen jong was, hadden ze misschien van prairies gedroomd in plaats van slangenkuilen.
Ja, en kijk, Thomas, die wist wat hij ging doen. Maar ja, deze mensen, die aten gewoon een lekker stukje roggebrood. En dan gebeurden de gekste dingen. Dus dat is wel...
Even terug nog naar die microdosering, want daar ben ik wel benieuwd naar. Wordt dat nu toegepast?
Met DMT gebeurt het bij mijn weten niet. Bij LSD is er wel een beweging. En ik heb ook voor deze uitzending met iemand gesproken die dat doet. Helaas was de opname van zulke slechte kwaliteit dat we die niet kunnen gebruiken. Maar,
Een technisch falen.
Ja, door een technisch mankement. Ja. Ja. Maar wat die jongen mij wel heeft verteld is hij is kunstenaar. Hij schildert en maakt muziek. En als je nou 1/16 neemt van wat een LSD-zegel is, dan krijg je niet dat hele overweldigende waarmee zo'n hallucinatie gepaard kan worden. Maar je krijgt wel een soort creatieve inspiratie gaat ermee gepaard.
Ja, je tikt eigenlijk tegen die verhouding van centraal en perifere in je brein aan eigenlijk.
En zoals hij het omschreef, was het vooral zijn interne criticus, zeg maar, die een toontje lager ging zingen. Dus normaal gesproken, als je, en je zit heel erg vast, nou ja, eigenlijk wat je net ook zegt, je zit vast in patronen. Dus als je een... hij zegt van, als ik dan muziek ging componeren, dan dacht ik ineens, ja, waarom zou ik eigenlijk een driekwarts maat doen?
Is dat eigenlijk ooit goed onderzocht tegen placebo?
Nee.
Want ik zet ook heel vaak mijn innerlijke criticus probeer ik uit te zetten.
Ja, dat is lastig, hè?
Soms lukt het, hoor.
Ja, soms lukt het wel. Maar het is ook hierbij geldt, we hadden niet zo lang geleden een groot stukje hierover in NRC. En er zijn onderzoekjes opgestart. Daarvan zijn de resultaten nog niet binnen. Maar dat past wel bij wat je net zei over die revival van dit soort psychogene stoffen.
Wat dus als een soort gevaar voor de morele samenhang van de samenleving was geworden in de jaren 60 en 70. Is nu eigenlijk een heel interessant middel om tot grote raadsel van ons bewustzijn te ontrafelen. En ik wil nog even terug naar dat default mode network.
Dat is dat systeem dat altijd aanstaat.
Dat centrale systeem wat altijd aanstaat dat je niks anders doet.
Ja.
Het is active when doing nothing.
Ja.
En in die scans die ze hebben gemaakt, dat is natuurlijk altijd weer, weet je, 20 mensen hier, 20 mensen daar, dan heb je het wel eens een beetje gehad. Maar er bleek ook dat hoe minder dat default network zichtbaar was, hoe meer dat gevoel van oplossing van het ik er was. Dus dat was wel een heel duidelijk verband met dat ik-gevoel en dat default network. En dus ook, want dan moeten die mensen allemaal scoren. Wat heb je allemaal meegemaakt bij die trip? Als ze in die scanner liggen. Dat het niet zo makkelijk lijkt eigenlijk.
Het lijkt me niet zo'n hele inspirerende... Nee, bedoel, die tent van Thomas klonk nog wel gezellig met al die vellen. Maar een tikkende scanner... Dat...
Je kunt toch ook sjamaangeluid via je iPod...
Zoiets hebben ze wel gedaan. Ja.
Maar wat ik me afvroeg eigenlijk voor deze aflevering... Is het gebruik van psychedelica nou ook een soort therapie voor luie mensen?
Dat is in zekere zin... Het woord lui vind ik niet helemaal terecht.
Nee, sorry.
Want wat je dus hebt is... Ze hebben in de jaren 50 en 60 hebben ze veel therapie gedaan met vooral alcoholisten. Om die zeg maar een soort reset ervaring te geven. En daar is redelijk, ik ken de cijfers niet uit mijn hoofd, maar het echt redelijk geslaagd. Totdat ze bijvoorbeeld een keer die therapie, dat dus iemand gewoon een LSD-trip krijgt. En daar echt een heel nieuw gevoel voor zichzelf krijgt. En er zijn ook wel neurochemische redenen om dat aan te nemen. Omdat het is niet alleen dat die serotonine pathway, dat centrale netwerk verstoort. Maar wat ook zo is, is dat erop lijkt dat die stoffen ook, misschien als gevolg daarvan, ook makkelijker nieuwe verbindingen aan kunnen maken in het brein, waardoor dus zeg maar nieuwe verbanden ontstaan die een begin van iets nieuws kunnen zijn. Wat je eigenlijk in therapie vaak wil, dat je een soort reset van het brein hebt. En dan dat
Thomas, je kijkt een beetje moeilijk.
Ik vraag me af, en ook om even de sieren te zijn, zodat ik straks niet zes maanden de gevangenis in ga voor propaganda van verboden middelen. Is dat altijd iets goed, dit soort nieuwe verbindingen? Want het wordt altijd gebracht.
Dat wil
als
ik nou net zeggen. Die set en setting is heel erg belangrijk. Er waren sceptische wetenschappers die zeiden, nou, dat gaan wij dan ook eens doen in de jaren 60.
Beetje die, zoals Thomas, sceptisch erin gaan.
Ja, en die therapieën die werkten, dat waren dus gezellige settings, huiskamers waar mensen konden zitten. Vriendelijke mensen die alle aanwijzingen gaven van rustig aan, het komt wel goed. En ga er doorheen, geef je over aan die kwade ervaringen, dan kom je er doorheen. Waardoor je, zij waren sceptische wetenschap, ze gaan we allemaal niet beïnvloeden. Dus die mensen werden in een witte kamer gezet, kregen een trip. En dus er zat niet eens iemand bij. Of er zat iemand bij met zijn handen over, armen over elkaar.
Dat
dus
is niet bij het idee.
Dus ja, dat was totale flop. Totale flop.
Natuurlijk. Ja, dat zeg je achteraf.
Ja, dus dan zie je dat. Ja, als je dan in
zo'n haardvuurtje hebt.
Ja, dus om ook de gevangenisstraf te vermijden. Je alleen onder bepaalde omstandigheden moet je zoiets beginnen natuurlijk.
Nou, ik stelde mijn vraag eigenlijk, omdat het lijkt zo. Thomas omschreef ook die trend, hè, steeds meer mensen gaan het doen. Ik dacht, het past een beetje in dat hele beeld van, oh, we willen allemaal onszelf tegenkomen, maar ook niet te veel tijd eraan besteden. Dus.
Daar zit wel iets in. Maar de diepte van die ervaring, zoals Thomas het vertelt, zoals ik het ook in de literatuur lees, is echt vrij ingrijpend. En er is ook nog, die Carhart Harris, die heeft ook een hele theorie daarover. Dat
wie,
dus,
wie is Carhart Harris?
Dat is die man die het kenonderzoek heeft gedaan 8 jaar geleden of zo. Die zegt van ja, dat is ook iets waar we nog helemaal niet over gehad hebben. Wanneer ontstaat dat ik eigenlijk? Zoals je een jaar 4, 5, 6, 7 bent, dan ontstaat dat.
Je moet in een kinderleven.
Ja, in een kinderleven. Ja. En er is dus ook een kinderpsycholoog, die heeft daar veel over geschreven. En die zegt op een gegeven moment, babies and infants are tripping all the time. Want die hebben nog niet dat centrale netwerk. Die zien alles voor het eerst. Die hebben nog niet categorieën waar ze alles kunnen opplakken. Als die in de trein naar buiten kijken, dan zien ze bij wijze van spreken die palen voor het eerst langschieten.
Dan proberen ze allemaal te bekijken. Net zoals Thomas het hout probeerde te zijn. En daar
hebben we dus een fragmentje uit een TED-talk van deze Robin Carhart Harris. Very British.
Another useful way to think of how psychedelics work in the brain is to think of what it's like to be an infant. Experiencing everything as novel, feeling emotionally labile, one minute you're laughing and the next you're crying. Having a wildly overactive imagination, being mesmerized by the likes of Iggle Piggle or Macca Packa. It's no coincidence, therefore, that if you look at how the brain develops as we develop from infancy into adulthood, and you compare that with how the brain changes under a psychedelic, what you see are kind of mirror opposites. So instead of a brain becoming more sophisticated as we develop, more finessed, but also more constrained, you have a brain that is simpler and freer in its functioning.
Ja, en het interessante is dus dat er een enorme opleving van dit soort onderzoek is, maar dat tegelijkertijd de mensheid al millennia, misschien wel honderdduizenden jaren ervaring heeft met dit soort geestverruimende middelen. En die Carhart Harris, die zegt daar ook iets over.
But before I tell you about our results, I think it's important that I emphasize to you, especially to those of you who are naive to the effects of psychedelics, that an experience with one of these drugs can be among the most profound of the whole of your life. So evidence suggests that in terms of meaningfulness, it can be up there with pretty much anything. Facing death, falling in love, or bringing in new life. So the key point is that these are not party drugs. They're incredibly powerful substances that should be treated with respect, as they have been by certain cultures for hundreds, if not thousands of years.
Als ik nog heel even, want wat het mooie dat hij zegt is van dit is zo diep, je moet er met respect mee omgaan en ze dus ook niet te frequent of te lichtzinnig mee omgaan. Want ik vond ook een caseverslag van een psychiater die worstelde met depressie en die zelf elke dag een gram DMT dus oprookte. En ik wil het even aan Thomas voorleggen. Elke dag zo'n ervaring. Ik bedoel, die
maar
man
heeft hij ook zo'n ervaring iedere dag?
Nou, uiteindelijk wordt hij opgenomen met een psychose. Jezus, en zo eindigt het caseverslag. Omdat hij ook nog iets anders erbij gaat gebruiken.
Ja, je zegt het. En letterlijk in mijn hartslag te versnellen. Ik moet er niet aan denken, joh.
Nee.
Het is zo overweldigend omdat jezelf dat elke dag aan te doen. Dat
kan me dus het is ook niet verslavend in die zin. Dan.
Nee, het is niet. Ja, zeg maar, leuk is het niet per se. Het is, je kan het van alles noemen. Bijzonder, overweldigend, oogverblindend. Maar het is niet prettig.
Nee. Nee.
Maar, en het is ook volgens mij, als je het vaker neemt, dan dempt het ook. Ja. Wordt de ervaring ook minder. Moet je steeds grotere dosis.
Ik begrijp dat niet zo was. Maar ik weet niet of daar de
ja, wetenschap wat je het heel vaak doet. Met LSD is dat in ieder geval.
Ze zeiden hier dat hoe vaker je het doet, hoe ontvankelijker je hersenen ervoor worden. Maar nou, wederom, het is allemaal zoveel pseudowetenschap natuurlijk die hier omheen cirkelt.
Ja. En het andere wat hij zei is al duizenden jaren met respect behandeld. En dat is toch ook wel zo? Ik bedoel, we weten dat...
We begonnen al met die sjamaan in Zuid-Californië. Die trouwens ook bekend was als mandenmaakster. Daar is eigenlijk vooral beroemd om. Maar goed, dat noem ik ook expres. Omdat dat een bruggetje is naar een punt wat we nu al kunnen maken. Dat die shamanen, dat zijn dus een soort medicijnmannen. Zo moet je je dat voorstellen. Bemiddelaren tussen het hogere en het aardse. Die dus dan ook vaak vertellen over de reis in de geest die ze hebben gemaakt.
Medicijnvrouwen ook soms gewoon?
Ja, want het schijnt ook dat het woord shamaan van oorsprong een vrouwelijk woord is, geloof ik. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Het is wel interessant om te kijken wanneer dat woord eigenlijk in het Westen bekend werd. Het is dus, in tegenstelling tot wat waarschijnlijk iedereen zal denken, geen Indiaans woord, maar het komt uit Siberië. Het is een Siberisch woord van een van die talen daar. Het komt in allerlei talen daar ook voor. En in de 17e eeuw raakte dat bekend, eigenlijk omdat Rusland Siberië begon te veroveren en die verhalen naar het Westen kwamen. En de Nederlandse burgemeester van Amsterdam, Nicolaas Witse, kende Nederlandse naam, die heeft er nog een rol in gespeeld, omdat hij daar ook als een soort ontdekkingsreiziger curiosa ging verzamelen en ook rondkeek.
Is dat dan ook op het moment, deze Siberische stammen, gebruikten die dan ook hallucinerende middelen?
Dat weet ik niet helemaal precies. En het zal ook bij iedere stam weer verschillend zijn, maar dat is wel waarschijnlijk. Het speelt bijna altijd een rol bij die shamanen. Maar dat brengt ons ook op een onderzoeker uit Kansas, uit de Verenigde Staten. Maar ze heeft de nogal Griekse naam Evgenia Futiou. Die is een antropologe en die heeft onderzoek gedaan naar precies die ayahuasca-shamanen in Iquitos, in Ecuador, wat een centrum is van dit soort praktijken. En zij heeft eigenlijk een nogal schokkend verhaal geschreven, omdat die shamaan, die geldt in het Westen, je hebt ook moderne shamaan. Die man waar jij bij was, noemt zich ook shamaan. Mm. En dat is zeg maar een soort, bijna een soort superpriester. Een man die alles weet, of een vrouw die dus in contact staat met het hogere, ook dankzij die psychedelica. En dat is enorm geromantiseerd. Vanaf de 18e eeuw, toen had je dat idee van die nobele wilde, kwam die shamaan altijd voor als, dat is de echte universele religie. Dat is hoe de mens zou moeten leven. Er is altijd skepsis. Dat het ook een charlatan is, een oplichter. Dat hou je altijd. Maar in de jaren 60 heb je Carl Gustav Jung met zijn archetypes, wat allemaal heel populair. En dat gaat allemaal in de richting van die shamaan, dat is het. En zij, die Evgenia Futiou, heeft een mooi stuk erover geschreven, over de shamaan in die ayahuasca-cultuur. En het interessantste is misschien wel dat ze vertelt dat ze dan helemaal begeesterd door al die boeken van Mischa Eliade over de shamaan als oerprincipe kwam daar in Iquitos. En het waren eigenlijk maar miserige mannetjes en een beetje oplichterstypes. En ze beschrijft dus prachtig hoe dat in de werkelijkheid van iedere dag gaat. En dat dus dat hele ayahuasca-shamanisme, dat bestond wel diep in het oerwoud op allerlei manieren, maar dat
in moderne
groot
vorm
is geworden in de moderne vorm.
Wat Thomas heeft meegemaakt eigenlijk.
Ja, dat is geromantiseerd.
Ontstaan in wat dan de rubber boom wordt genoemd. Dat is iets wat je in Nederland nooit op geschiedenisles krijgt. Maar dat er tussen 1880 en 1910 die hele Amazone open werd gelegd. Omdat er enorme rubberplantages, rubberbomen werden neergezet. En die Indianen die kwamen ineens in contact met vluchten ook voor wat vrij koloniale praktijken. En toen is er een bepaalde cultuur, nieuwe cultuur ontstaan, waarin dat ayahuasca-shamanisme een bepaalde plaats heeft. Zij noemt het product van een koloniale cultuur. En dan zit je dus, wat is authenticiteit?
Zit je dan, Thomas?
Wat is authenticiteit?
Ja, het is eigenlijk ironisch, is het gewoon. Want zeg maar, mijn shaman, om het maar even zo te noemen. Er zijn tientallen mensen in Nederland die dit soort ceremonies aanbieden. Maar iedereen verwijst altijd naar hem, omdat hij als een van de weinigen dan in de Zuid-Amerikaanse jungle ingewijd zou zijn in het ritueel. En dat maakt hem dan een echte shaman. Ik weet niet hoe hij erover denkt om te horen dat dit inderdaad een vervolg van het kalendarisme is.
Ja, maar het kan voor hem authentiek zijn natuurlijk. Er is ook, we hebben een fragment van een documentaire, Amazonia, over een toerist die dat allemaal gaat meemaken.
The shamans seem to just embody that richness of Pachamama, and they had so much love and so much welcome. And when they spoke about their preparation and how long they had studied the plants and talked with the spirits of the ayahuasca and the spirits of the jungle, it was so moving.
Ja, dus de perfecte schoonzoon is die sjamaan. En tegelijkertijd schrijft hij Fotiu dan dat er is natuurlijk een enorme strijd om dat toerisme, want dat levert geld op. Het komen allemaal Amerikanen. 10 jaar geleden waren het een paar honderd. Nu zijn het duizenden per jaar die daar naartoe komen. Het is natuurlijk niet te vergelijken met hoeveel het mensen die naar Venetië gaat, maar voor die lokale culturen is dat heel belangrijk. En de reisorganisatie die dat doen, die hebben ook hun eigen kolom. Want ze weten, iedere sjamaan maakt de andere sjamaan zwart. Dus als die mensen zelf daar rond zouden gaan lopen en zomaar naar een sjamaan gaan, dan komen ze midden in een soort stammenoorlog. Die voor een deel zijn die mensen die weten wat ze doen natuurlijk. En tegelijkertijd moeten ze gewoon een boterham verdienen.
Ja.
En ze komt ook ergens in een dorpje waar ze eigenlijk nooit aan ayahuasca hadden gedaan. Maar ja, ze hebben daar ook geen cent. En nu denken ze, ja we hebben wel zo'n dromer. En schuiven dan naar voren als sjamaan. En die leert nou het sjamanisme uit zijn eigen dromen. Want er is geen leermeester in het dorp. Ja. En misschien over 10 jaar is daar een levende cultuur en is allemaal precies uitgezocht.
En hoeft het niet per se echt te zijn, maar het zegt natuurlijk wel iets over de vraag moet er ook zijn.
Ja, en dan kom je bij wat is nog authentiek? Maar dat heb je ook als je een rendierherder in Noord-Zweden wil gaan opzoeken of als je in Nieuw-Zeeland een Maori experience wil hebben.
Ja, of in Griekenland op een leuk dorpje in de Egeïsche Zee aanland. Wat helemaal ingericht is om jou te ontvangen. En tegelijkertijd precies de juiste kleuren.
Maar je leest nu al van talloze, diep teleurgestelde ervaringen van mensen die iets verheven zochten en in een soort shamanistische tourist trap in de jungle terechtkomen. Met een chagrijnige sjamaan en alles moet in een paar uur gebeurd zijn. Veel te veel toeristen bij elkaar.
En de volgende groep die staat
er
weer klaar.
Die staat aan de poort te trappelen. Oh. Maar dat gaat ook wel eens mis. Hè? Ja. Ik bedoel, er zijn ook wel verhalen van mengsels die niet goed zijn. Toeristen die vergiftigd zijn. Amerikaanse jongen die de jungle inliep en pas dagen later levenloos werd gevonden.
En die foto die schrijft ook dat
dood.
Die ayahuasca
dood, ja.
die komt van lianen. En zij schrijft, niemand weet eigenlijk waar het vandaan komt. Er wordt gewoon uit het bos gehaald daar. Ja. En dat is natuurlijk een eindige bron. Want als iedereen die lianen kapt, op een gegeven moment is het klaar. Dus de centra beginnen nou hun eigen kwekerijen. En want dan moeten natuurlijk spullen hebben.
Nog één vraagje dat ik daarover heb. Heel veel van die hallucinerende stoffen komen uit Midden- en Zuid-Amerika. Is dat om historische redenen dat we, wat je net beschrijft, of is de grond daar goed voor hallucinerende stoffen?
Nou ja, dat moederkoorn, dat zat ook in die schimmel, die hadden we hier.
Ja.
En er is ook een boek van een bijbelgeleerde die ook een beetje andere gedachten kreeg. Die vergeleek Jezus met een vliegenzwam. Dat is serieus, dat is een bekende onderzoeker.
Ja, maar over vliegenzwam gesproken, dat was toch een beetje de hallucinerende trip
van de heksen, ja.
Oh ja, tuurlijk.
Dus er zijn allerlei tradities. Ja.
En dat zien we nu als vergif. Maar dat zouden we ook weer in ere kunnen herstellen dan.
Maar gelukkig is er een oplossing voor alle
problemen. Met het paddenstoelencentrum. In Papendrecht, zou ik zeggen.
Ja. Er is een oplossing voor alle problemen, want de toeristenindustrie die kan het allemaal oplossen. En we hebben nog een CNN-documentaire over de gringo shamaan, een mechanic uit Kansas toevallig, die kan het allemaal zelf wel en die is nou gewoon in Zuid-Amerika zijn handel aan doen.
I'm on my way to a jungle retreat, one of many run by expat Americans. This is El Puguero, or the Purger, a collection of simple huts tucked away in the forest. Here, Stan hopes to find solace. And he's seeking it from this man, Ron Wheelock, a.k.a. the Gringo Shaman. He's a former mechanic and pot dealer from Kansas who spent 2 decades in Peru cooking up psychedelic teas in his role as shaman or traditional healer.
These are the leaves of the Wambisa, the Chalipanga, that contain 5-MeO-DMT. This is Chacruna. This contains NN-DMT, and these are from the Chiri Sanango,
Ja, wat is authenticiteit?
Een automonteur in Peru in een uit de grond gestapt centrum dat een theetje voor je brouwt, ja. Blijkbaar.
Er is ook een hele antikoloniale theorie dat deze mensen pakken dat af van de lokale bevolking. En wat geven ze terug? En daar zit ook wel iets in. Ja, en tegelijkertijd moet je dus ook niet neerkijken op die, wat jij net vertelde, Thomas, die chagrijnige shamanen die ook maar hun werk aan het doen zijn voor die toeristen. Ja. Het is, de werkelijkheid is ingewikkeld.
Ja, dat vind ik een hele mooie. Nog één vraag voor Thomas misschien. Van, zou je dit nog een keer willen doen? Daar ben ik gewoon heel benieuwd naar.
Ja, toen ik er zeg maar dat net gedaan had en de tijd daarna had ik echt van nee, ik ben heel blij dat ik het een keer heb meegemaakt, maar ik ga dit nooit meer, ga me jezelf nooit meer aan onderwerpen. En ik moet zeggen dat ik nu toch het gevoel heb van wie weet voor een tweede keer dat ik er toch iets anders naar zou kijken. Ja. Alleen wat mij eigenlijk vooral tegenstaat is het fysieke ongemak. Je wordt gewoon doodziek en ja, je moet gaan er maar aan staan, zeg maar.
Ja, als we het dan net hadden over de luie manier om inzicht te krijgen, dan is dat dan dit toch wel. Je moet er wel iets voor doen. Je moet er wel iets voor over hebben als je het, het wil doen.
Ja, ik ben ook niet nu opeens overtuigd dat ik dit ga uitproberen.
Ja, het is ongeduldige manier, maar niet lui per se.
En Hendrik, zou jij het willen?
Nou, dat weet ik niet.
Nee, ik twijfel ook heel erg. Ik weet het ook niet.
Ik zou nu willen dat ik thermoscan met thee tevoorschijn zou kunnen trekken.
Nee. Opnameapparaatje mee als je het gaat doen. Hè? Dat is misschien makkelijker ook dan een notitieblokje. Dan heb je ook al die overgeefgeluiden.
Ik weet niet of dat we daar de luisteraars een plezier mee zouden doen. Bedankt Thomas voor je hele mooie verhaal. Voordat we afsluiten nog even een vraag van een luisteraar voorleggen. We kregen een mail van Lily. En die zegt, ik luister altijd met veel plezier naar de podcast Onbehaarde Apen. Nou, dat vinden we heel erg leuk om te horen. Maar naar aanleiding van de podcast over Neandertalers heb ik een vraag. Op school heb ik geleerd dat twee individuen van verschillende soorten geen vruchtbaar nageslacht kunnen krijgen. Als dat klopt, hoe kan het dan dat wij Neandertaler DNA bij ons dragen? Volgens die theorie zouden de kinderen van gemengde ouders zelf geen kinderen kunnen krijgen. En zou Neandertaler DNA dus niet voor bij ons kunnen komen. Hele goede vraag, vond ik eigenlijk.
Hele goede vraag.
En daar hebben we, nou ja, terugkijkend misschien iets te weinig bij stilgestaan. Want dat is inderdaad wat je op de basisschool of op de middelbare school te horen krijgt over soorten. Van als het geen vruchtbaar nageslag kan opleveren, zoals een paard en een muilezel. Dan zijn het verschillende soorten. Ja, maar je hebt je hier ook laatst mee bezig gehouden, hè? met deze vraag.
Wat zijn soorten? Ja, en laatst ook bleek dat bruine beren nu nog holenbeer-DNA bij zich dragen.
Oh, ja.
Dus dat kon ook.
Ja, dus daar zie je al dat soortenmodel, wat we op school leren, een beetje aan het wringen is. Hoe beter DNA-onderzoek we doen, is denk ik het antwoord. Hoe meer we erachter komen dat heel nauw verwante soorten zich vaak toch nog met elkaar mengen. Ook al zijn het heel erg duidelijk herkenbare verschillende organismen die zich verschillend gedragen, die er misschien verschillend uitzien, die misschien op verschillende plekken komen. Maar uit elkaar gaan is gewoon een stroperig proces. Dat gaat niet altijd van de een op de andere manier. En als je elkaar dan later nog tegenkomt, dan kan er nog wat overspringen.
Maar dat is inderdaad met nauw verwante soorten paard en ezel. Maar misschien is het wel leuk om een keer een aflevering te doen over soorten.
Ja, ik vind dat een heel goed idee. Laten we het er een keertje over nadenken. Nou, dit was de allereerste aflevering van het nieuwe seizoen Onbehaarde Apen. Wij hopen dat jullie geest net zo verruimd is als de onze nu na dit verhaal. Je kunt je abonneren op onze podcast, ook op andere podcasts van NRC Haagse Zaken bijvoorbeeld. Doe dat vooral, dan mis je nooit meer een aflevering. En volgende week zijn we er gelukkig weer. Tot dan!